Goedemorgen broeders en zusters, fijn om weer in het midden te zijn vanochtend. Ik zat vanochtend in mijn administratie te kijken en de laatste keer dat ik hier was, was mei vorig jaar. En inderdaad, in die tussentijd is er een hoop gebeurd. In mei zal ik u ongetwijfeld toen verteld hebben, waren wij bezig met de herdruk van onze Backpackbijbel. Als Stichting Israël de Bijbel hebben wij een aantal verschillende bijbeluitgaven voor verschillende Joodse bevolkingsgroepen. En een belangrijke groep daarvan zijn de Israëlische backpackers, die onder normale omstandigheden de hele wereld overreizen, veelal na hun diensttijd. En voor hen hadden wij altijd deze uitgaven, het Nieuwe Testament met de psalmen. En toen ik hier vorig jaar in mei was, waren wij al bezig met de voorbereidingen voor de herdruk. Want afgelopen zomer hebben wij hem herdrukt. En u ziet het, hij is niet zo heel veel groter geworden, maar een klein stukje. En dat heeft ermee te maken dat de nieuwe uitgave een complete Bijbel is. Dus zowel Oud als Nieuw Testament. En dat het voor veel van de backpackers voor het eerst is dat ze in de Bijbel gaan lezen, vonden we het heel belangrijk om hen daarbij ook wat handvatten te geven. En daarom hebben wij achterin een aantal indexen toegevoegd. En één index met allerlei profetieën over de Messias vanuit de Tanach, waar ze die kunnen lezen vanuit het Oude Testament. En daarnaast dan hun vervulling in het Nieuwe Testament, zodat ze die zelf kunnen gaan opzoeken. Maar ook een tweede index, want voor veel Israëli's zitten met veel vragen als ze gaan rondreizen na hun diensttijd. En daarom hebben we een index toegevoegd bijvoorbeeld met allerlei onderwerpen. Waar kan ik in de Bijbel lezen over als ik te maken heb met rouw en verdriet? Waar als ik me zorgen maak? Maar ook waar kan ik lezen over hoe het Oude Testament is verbonden met het Nieuwe Testament over de Joodse identiteit van Yeshua, de Heer Jezus. Dus zo kunnen ze al hun vragen daarin gaan opzoeken. En vorig jaar hebben Christian, mijn collega en ik een reis gemaakt door Australië. Daar hebben we zelf overnacht bij veel gastgezinnen die hun huis openstellen voor deze Israëlische backpackers. En we hebben gezien welke mooie ingangen deze mensen hebben als Israëli's bij hen thuis komen om een gesprek te hebben over het evangelie. En daarom dachten we, zou het niet mooi zijn dat als we zo'n Bijbel geven, we ze ook daarop kunnen wijzen. Nou, dit is Hebreeuws, maar de achterkant staat het ook in het Engels. We hebben een website ontwikkeld, genaamd Hanavat, wat betekent de nomade. Wat voor veel Israëli's die aan het rondreizen zijn, een soort ideaalbeeld is van het rondtrekken. En de slogan is, find your next destination on the road and in life. Vind je volgende bestemming op de weg en in het leven. En op deze website kunnen ze al deze verschillende netwerken van gastgezinnen vinden. Ze kunnen zo het land aanklikken waar ze zijn en zo kijken waar er daar gastgezinnen zijn. Maar dat niet alleen, er staan ook video's op in het Hebreeuws door gelovigen gemaakt die uitleg geven over verschillende onderwerpen in de Bijbel en hen zo helpen om de Bijbel zelf te gaan lezen. En uiteraard proberen wij ook waar ze geïnteresseerd zijn in contact te brengen met gelovigen in Israël, om hen ook daar een stap verder te helpen. Nou, die hebben we afgelopen jaar verspreid. En wat heel bijzonder is, afgelopen augustus waren we op een conferentie van werkers onder het Joodse volk. En daar heb ik verschillende broeders en zusters uit Azië ontmoet. Afgelopen week heb ik de eerste zending Bijbels naar Japan verstuurd. Naar een broeder die samen met een team daar een jeugdhotel heeft voor Israëli's. Maar we hebben afgelopen weken ook Bijbels verstuurd naar Taiwan. Een broeder die daar met zijn gezin samen zijn huis openstelt, maar zo nog een aantal gezinnen heeft. Twee zusters uit Hongkong. Hongkong, de meeste mensen in Hongkong wonen niet zo groot, dus die kunnen geen mensen thuis ontvangen. Maar wat ze wel kunnen, is mensen een dagje meenemen de stad in. Hongkong is voor veel mensen een plek om over te stappen als ze vliegen. Dan boeken ze een dagje extra en dan gaan ze even Hongkong in. Deze zusters met een team die nemen mensen gratis mee op tour door de stad. En aan het einde van de dag krijgen ze hun naam in het Chinees geschreven. En samen met een pakketje met wat lokale producten. En vanaf nu zit daar ook een Bijbel bij. En wordt ook de Bijbel bij aangeboden. Dus zo zien we dat de Heer telkens weer deuren opent op nieuwe plekken. En aan het einde van dit jaar hopen mijn collega Christian en ik naar Nieuw-Zeeland te gaan. Om daar een vergelijkbare reis te maken als we in Australië hebben gedaan. Maar ja, er is natuurlijk veel meer gebeurd in het afgelopen jaar wat betreft Israël. We kennen allemaal de beelden en de nieuwsberichten van afgelopen 7 oktober. De verschrikkingen die daar zijn gebeurd en de oorlog die daarop volgt en nog steeds aan de gang is. En de vreemde situatie voor ons is, we hebben meerdere collega's in het buitenland en momenteel zitten al mijn buitenlandse collega's in een oorlogssituatie, want we hebben een echtpaar in Oekraïne werken en een echtpaar in Israël. En u zult begrijpen dat sinds het uitbreken van de beide oorlogen voor hen het werk compleet veranderd is. Belangrijke ontwikkeling die we daarbij zien is dat er naast het brengen van het evangelie ook veel meer humanitaire hulp bij komt. Want we kunnen niet mensen het evangelie brengen en hen ondertussen in de kou laten staan. Maar bijvoorbeeld voor mijn collega in Israël, die runt normaal een koffiehuis waar ook het evangelie gebracht wordt. Mensen komen een kopje koffie drinken, maar terwijl ze zitten zijn er vaak heel veel mogelijkheden voor gesprekken. Maar ja, de helft van hun team is ook zelf opgeroepen als reservist in het leger. Dus het koffiehuis moest tijdelijk dicht, maar ze konden wel doorgaan. Want wat ze hebben gedaan met hun team, gaan ze er nu wekelijks op uit. Ze nemen hun koffiemachines mee en zetten een party tent op bij een militaire basis. En gaan dan koffie schenken aan de militairen, die vaak juist met allerlei vragen ook weer te maken hebben. En zo een vriendelijk gebaar door een kopje koffie voor ze te schenken, maar een gesprek te hebben, de Bijbel te geven. Dus we zien dat te midden van deze verschrikkelijke situaties, dat juist ook weer openingen zijn. Omdat mensen, als ze te maken hebben met de crisis in hun leven, juist ook de vragen boven komen drijven en daar ingangen zijn voor het evangelie. Dus van harte ook aanbevolen in uw gebeden, onze werkers in Israël. En ik ben heel blij te zeggen dat binnenkort ook weer de eerste werkers vanuit Nederland weer vanuit ons weer naar Israël hopen te gaan, twee echtparen. Dus ook daar hopen we weer te kunnen werken. Nou, we gaan het hebben over het woord. Ik wil het woord met u gaan openen. We gaan het hebben over Bijbelse profetieën. Nou, als ik het heb over profetieën, waar denkt u dan aan? Dat kan heel verschillend zijn in christelijk Nederland. Ik kan me zo voorstellen dat sommige mensen gelijk denken aan zware, moeilijke, diepgaande bijbelstudies en van die ingewikkelde eindtijdschema's met dan gaat dit gebeuren en dan dat. Maar misschien denkt u wel aan geloof dat van mensen heel theoretisch blijft, omdat ze alleen maar bezig zijn met dat spoorboekje uit te werken, zal ik maar zeggen. En waar de praktijk van het geloof soms ontbreekt. Misschien denkt u wel aan mensen die bij elk krantenartikel wat ze lezen daar een vervulling van profetie in zien. En ik kan me die gedachte wel voorstellen. Ik ben zelf heel veel bezig met de profetieën. Maar ik weet ook heel goed dat een van de grote risico's is, als je met het profetisch woord bezig bent, dat je alleen maar inderdaad gaat nadenken over wat nou wanneer gebeurt en dat het bij die theorie blijft. Maar dat is natuurlijk niet waarom God die profetieën heeft gegeven. Want inderdaad, ja zeker, God wilde zijn plan openbaren en dat moeten we bestuderen. Want ik denk ook wel eens dat de profetieën te veel links blijven liggen in het geloofsleven van mensen. We hebben dus een serieuze verantwoordelijkheid om die te onderzoeken. Maar die profetieën zijn niet bedoeld om alleen maar te onderzoeken en dat het daar dan bij blijft. Zo van we weten hoe het plaatje zit, nou we kunnen de Bijbel weer dichtslaan en verder gaan. Nee, als God zijn plan aan ons wil openbaren voor de toekomst, dan heeft dat, als het goed is, consequenties voor ons vandaag. Als wij de profetieën bestuderen, dan moet dat een uitwerking gaan hebben op ons leven. En over een van die positieve consequenties van de profetieën wil ik het met u vanochtend hebben. En dat is de hoop die de profetieën ons geven. Ik moest daar zelf aan denken toen wij in onze gemeente een keertje een bijbelstudie hadden over het Onze Vader. En het Onze Vader is heel goed om te bestuderen voor wie dat is geschreven, over welke tijd het gaat. Daar gaat nog wel eens wat mis. Maar inderdaad, we moeten niet vervolgens denken, nou dat weten we ook weer en we gaan weer verder. En tijdens die bijbelstudie hadden we het onder andere natuurlijk over de zin, uw koninkrijk komen. En de zuster in de kring vroeg, verlangen we daar nog werkelijk naar? Dat dat gaat komen. Dat dat inderdaad een gebed van ons is. Heeft er nog een plek in ons gebed dat we uitkijken naar datgene wat gaat komen. Dat wat God heeft klaar liggen. En een terechte vraag, denk ik, van deze zuster. En daar zit ook de kern van waar ik het vanochtend met u over wil hebben. Over hoe de kennis over dat wat gaat gebeuren, als het goed is, een verlangen in ons uitwerkt en een hoop in ons bewerkt voor ons leven vandaag. En ik vond het heel bijzonder dat we net zongen uit Romeinen 8. Wij zijn meer dan overwinnaars. en daarna het prediken lazen. Want ik wil met u ook uit Romeinen 8 gaan lezen, alleen dan de eerste helft van het hoofdstuk en daarna straks ook een stukje uit prediken. Misschien wilt u met mij opslaan, Romeinen 8. En we gaan lezen vanaf vers 14. Romeinen 8 vanaf vers 14. Er staat het volgende, en ik lees zelf uit de herziene statenvertaling. Immers, zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen, of zonen staat hier letterlijk, die zijn kinderen, zonen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen, zonen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat ook wij met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf bevrijd zal worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heilige pleit. En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Nou, ik stop voor nu hier, maar we hebben zo net het tweede gedeelte eigenlijk van dit hoofdstuk ook gezongen. Wij zijn meer dan overwinnaars. En ik zou willen aanmoedigen, ga dat thuis vooral nog eens lezen vanmiddag. Een geweldig gedeelte, misschien wel een van de mooiste, hoopvolle passages uit Gods woord. Die bemoedigende verzen. Nou, naar aanleiding van dit gedeelte wat we net hebben gelezen, wil ik het vanochtend met u over drie dingen hebben. Er zijn namelijk drie personen, dingen in dit gedeelte die zuchten, verzuchten. Misschien valt dat niet meteen op, maar we gaan het hebben over de schepping die zucht. Over de kinderen van God die er maar mee zuchten. En over de geest van God die ook zucht. Over die drie gaan we het hebben. En ik zal daarbij vast een waarschuwing geven. We beginnen een beetje zwaarmoedig als we over de schepping beginnen. Maar we gaan toewerken naar de hoop. We gaan niet bij de zwaarmoedigheid eindigen, maar bij de hoop die we hebben. Nou, we beginnen dus met de schepping. En we weten hoe de schepping begint. De schepping was door God zelf goed gemaakt. God zag dat het zeer goed was. Maar die schepping, hebben we net gelezen, die is aan de zinloosheid onderworpen. En dat gaat uiteraard over de zondeval bij Adam en Eva. Nou, er is wat discussie over wie de schepping aan de zinloosheid heeft onderworpen. Of Adam dat gedaan heeft door zijn daad bij de zondeval. Of dat God zelf heeft gedaan als de straf die hij gaf op de zondeval. Nou, daar kan je lang over discussiëren, maar het resultaat is hetzelfde. De aardbodem werd vervloekt en die bracht dorens en distels voort, lezen we in Genesis. De mens zou voortaan moeten zwoegen voor zijn eten. Uit stof zijn we gemaakt en tot stof zullen we wederkeren. Nou ja, als ik dat zeg, dan moeten we natuurlijk gelijk aan Prediker denken, wat we net eigenlijk ook al een stukje hebben gelezen, maar laten we nog maar eens een stukje lezen. Want Prediker is nou typisch een boek waar die zinloosheid van deze schepping naar voren komt. Prediker schrijft over de vluchtigheid. Prediker 1 vanaf vers 2. Prediker 1 vanaf vers 2. Geeft een geweldige indruk van die zinloosheid. Een en al vluchtigheid, zegt Prediker. Een en al vluchtigheid, alles is vluchtig. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon? De ene generatie gaat en de andere generatie komt. Maar de aarde blijft voor eeuwig staan. De zon gaat op, de zon gaat onder. En zij hijgt naar haar plaats waar zij opging. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. Al draaiend en draaiend gaat de wind. En al draaiend keert de wind weer terug. Alle rivieren gaan naar de zee en toch raakt de zee niet vol. Naar de plaats van waar de rivieren kwamen, daarheen keren zij terug om vandaar weer te gaan stromen. Alle dingen zijn zo vermoeiend dat niemand het kan uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd van zien, het oor wordt niet vol van horen. Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Dat is de indruk van de zinloosheid waaraan de schepping is onderworpen. En zoals we hier zien, en ook in Genesis zelf, slaat die zinloosheid van de schepping waaraan die is onderworpen, die slaat in eerste instantie op ons dagelijks leven, op ons dagelijks werk. De gang van zaken zoals die er altijd geweest is en zoals die er vandaag de dag nog steeds is. En ik denk dat we dat allemaal wel herkennen als we dat zo lezen. Om een praktisch voorbeeld te geven, ik heb zelf een enorme hekel aan klussen. Ik ben er gewoon niet zo heel goed en handig in. En ik zie op tegen elke klus die mijn huis weer heeft. En een van die dingen die ik zo onuitsprekelijk vermoeiend vind, is dat wanneer ik bezig ben met de ene klus in mijn huis, de volgende alweer zie. Ik was pas wat aan het repareren in de tuin. Ja, toen zag ik dat de dakgoot van de schuur aan het lekken was. Ja, toen kon ik de volgende klus stond alweer klaar. Dus als ik wat stijfjes overkom vandaag, ik ben gisteren de dakgoot aan het repareren geweest, dan weet u hoe dat komt. Maar ja, ik weet ook alweer dat het volgende alweer kapot gaat. En ook al hebben we geen eigen huis, we zullen dat allemaal wel herkennen. Ik heb iets nieuws gekocht, maar ja, voordat je het weet is het alweer versleten, alweer kapot, dan ben je alweer aan het nieuwe toe. Dat is zoals het gaat in onze schepping. We zien het ook zo bij werken voor het geld. In principe werk je om je in je brood te verdienen. Maar ja, volgende maand heb je alweer het salaris nodig voor die maand, want dat van vorige maand is waarschijnlijk alweer opgegaan aan het brood wat je daarvoor verdient. Dat is in principe de bedoeling. En zelfs voor degene die meer verdienen dan ze nodig hebben voor een dagelijks brood, die meer inkomen hebben, is dat meer verdienen eigenlijk ten diepste zinloos. Hoeveel verhalen zijn er niet van mensen die meer dan genoeg geld hadden om de rest van hun leven niet meer te hoeven werken en dan getroffen worden door een ziekte waardoor ze er helemaal niets aan hebben. En dat geldt natuurlijk net zo goed voor het grotere plaatje van ons leven. Als mensen proberen we constant de problemen in deze wereld te repareren. Elke oorlog wordt afgesloten met een vredesakkoord en toch, voor het weten, is het alweer ergens anders een nieuwe oorlog. Het ene milieuprobleem is opgelost en dan ontstaat er weer een nieuwe. Maar als we iets hebben geleerd met corona, is dat we deze schepping niet in de hand hebben. Want corona leek voor ons dan misschien nieuw, maar ja, het was eigenlijk de zoveelste epidemie in deze wereld. En het was niets nieuws onder de zon. Misschien voor ons persoonlijk, maar niet voor deze wereld. En zo zien we dat wat ik schetste met een eigen huis, wat eigenlijk continu in verval is, dat eigenlijk net zo goed deze hele wereld, deze hele schepping, een huis is wat in verval is. Waar we telkens maar weer aan blijven repareren en doen. En dan doet het volgende zich alweer voor. Dat is de zinloosheid van deze schepping, waaraan die is onderworpen. Maar wat heel opvallend is, Paulus gebruikt het woord zinloosheid niet alleen voor deze schepping. Hij gebruikt datzelfde woord wat hij hier in Romeinen 8 gebruikt, ook in Efeze 4. En dan heeft hij het over zinloos denken. Hij heeft het dan over de wandel van de heidenen en de zinloosheid van hun denken. Hij zegt, ze zijn verduisterd in het verstand en vervreemd van het leven dat uit God is. Dus dat gaat een stap verder dan die algemene zinloosheid van de dagelijkse dingen. Het gaat erover dat men is losgesneden van het leven dat uit God is. En daarmee is men losgesneden van de oorsprong van het leven. En weet u, zonder oorsprong, als je daarvan bent losgesneden, zonder oorsprong heb je ook geen doel. Zonder oorsprong is er geen doel. Ga maar eens na. Een schroevendraaier, die heeft een doel, omdat men in de fabriek bedacht dat hij op een schroefje zou passen. Daar is hij voor gemaakt. Hij is met een doel gemaakt. En als er geen schroefje zou zijn, dan zou die schroevendraaier zinloos zijn. Hij is gemaakt zodat er iets mee is om dat schroefje mee het hout in te draaien. Nou, zonder God, zonder oorsprong, is ons leven onderworpen aan zinloosheid. Alles wat we hier zouden doen, is als wij onze oorsprong niet kennen, is alles wat wij doen zinloos. Niets van wat we hier doen kunnen we meenemen in onze dood. We sterven zoals we zijn gekomen. Weet je, we doen het zelfs niet eens voor de volgende generatie. Al erven zij misschien wat van ons als deze generatie, maar ook zij op hun beurt kunnen het niet meenemen hun graf in. Maar de mensheid is dus nog een stap verder gegaan in die zinloosheid. Het is niet alleen de dagelijkse gang van zaken die zinloos is. Maar we zijn ook als mensheid, heeft de mensheid zichzelf losgesneden van de oorsprong. Losgesneden van God zelf. Sterker nog, de mensheid in het algemeen heeft zijn oorsprong vervangen. En dat klinkt wat cryptisch, maar Paulus zegt het zo in Romeinen 1 vers 21. Daar zegt hij... Zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar ze zijn verdwaasd, en dat is een woordje wat verbonden is met het woordje zinloosheid in de taal. Zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. En hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld. Dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels, viervoetige en kruipende dieren. Nou, dat verdwaasd heeft dus te maken met dwaasheid, zinloosheid. Wat is die dwaasheid van de mens hier? Ze hebben het beeld van God vervangen door het beeld van een mens of van een dier. Kort gezegd, men heeft God vervangen door de afgoden. In plaats van onze betekenis te zoeken in hem die onze oorsprong is, die ons gemaakt heeft, zoeken de mensen betekenis in beelden die ze zelf gemaakt hebben. Wij zijn zelf een betekenis gaan geven. Het is eigenlijk alsof we die schroevendraaier hebben gepakt en daar een nieuwe functie voor proberen te vinden. Om met die schroevendraaier een spijker in het hout te slaan. Nou, dat werkt natuurlijk niet. Dat gaat mis, want dat is niet waar die schroevendraaier voor bedoeld is. Ultieme zinloosheid. Dus ons leven is niet zinloos gemaakt door God, maar wel aan de zinloosheid onderworpen door de zonde. En daardoor leven we in deze schepping in een huis wat in verval is. En in dat huis wat in verval is, probeert de mens maar nieuwe betekenis eraan te geven door wat ze zelf een afgoden verzinnen. Of dat nou een fysiek beeld of is, of hun eigen ik, zoals in deze maatschappij. Maar onze echte betekenis zouden we aan God moeten ontlenen, die onze oorsprong is. Nou, zo zien we dus die zinloosheid op meerdere niveaus. En zoals Paulus het beschrijft, de Romeinen, de schepping die piept en die kraakt onder die zinloosheid. En ik denk dat we dat allemaal wel ervaren in ons eigen leven. Paulus verwoordt het zo, de schepping zucht en is in barensnood. En de mensheid zucht mee. En ik denk dat we van tijd tot tijd het allemaal wel letterlijk mee zuchten. Met alles wat ons overkomt in dat leven, wat het tegen kan zitten. Maar in het zuchten van de schepping klinkt wel iets hoopvols door. Want, zegt Paulus, dat zuchten is een barensnood. Het zuchten van de schepping is de pijn van een bevalling die gaat komen. Het werkt toe naar iets. Vandaar dat er wordt gesproken over een rijkhalsend verlangen. Dat is een mooi kinderliedje van, ik zit op het puntje van mijn stoel, het gaat gebeuren. Dat is rijkhalsend verlangen, het op je tenen staan om je er maar naar uit te strekken. Nou, waarvan is die schepping dan in verwachting? Wat gaat er komen? De schepping is in verwachting van het openbaar worden van de kinderen van God, hebben we gelezen. En daarmee zijn we gelijk bij het tweede onderwerp aangekomen, die ook zuchten, namelijk de kinderen van God. En voordat we ons afvragen wat dat openbaar worden dan betekent, gaan we het zomaar over hebben, moeten we er eerst maar eens bij stilstaan wie die kinderen van God zijn. Nou ja, dat hebben we gelezen, het staat er letterlijk, zovelen als ze door de geest van God geleid worden. Eerder in dat hoofdstuk verbindt Paulus dat heel duidelijk aan het diegenen die leven door het offer van de Heer Jezus. Die door het offer van de Heer Jezus een nieuw leven hebben gekregen. En mensen die door het offer van de Heer Jezus ook de geest van God inwonend hebben gekregen. En ieder die de Heer Jezus kent als zijn verlosser, heeft de geest inwonend gekregen. En is een kind van God. Daar mogen we zeker van zijn. En ik hoop dat we zoals we hier zitten, dat we allemaal kunnen zeggen dat we daarbij horen. Dat wij een kind van God zijn. En mocht u hier zitten en u twijfelt daaraan, maar praat dan eens door naar iemand, met iemand naar de dienst. Praat erover door en ga hier niet weg zonder daar meer over gehoord te hebben. Wat trouwens heel opvalt, en ik zei dat al letterlijk toen ik het gedeelte las. In onze vertaling staat er van kinderen van God. Maar letterlijk staat er de zonen van God. We zijn allemaal zonen van God. En ik weet dat er mensen zijn die het heel graag hebben over de zonen en dochters van God. Om maar te benadrukken dat we er allemaal bij horen als mannen en vrouwen. En ja, zeker, dat is ook zo. Maar het is juist zo mooi dat de Bijbel zowel mannen als vrouwen zonen van God noemt. Weet je waarom dat zo bijzonder is? In Bijbelse tijden was een dochter geen erfgenaam. Maar de Bijbel noemt ons allemaal, of we nou man of vrouw zijn, wat onze afkomst ook is, wie we ook zijn, noemt ons zonen van God. En dat betekent dat we allemaal erfgenamen zijn, man of vrouw. Dus als de Bijbel het heeft over zonen van God, ook voor u als zusters, dan is dat iets om dankbaar voor te zijn, want de Bijbel benadrukt juist wat voor een geweldige positie we in de Zoon van God hebben gekregen, wie we ook zijn. Als we zijn offer hebben aangenomen, zijn we een zoon van God, een erfgenaam. Goed, te midden van die zuchtende schepping, daar leven dus Gods kinderen. Wij leven te midden van die zuchtende, piepende, krakende schepping. En zij hebben een positie binnen de schepping die aan de zinloosheid is onderworpen, die sinds de zondeval onder de vloek ligt. Sterker nog, wij als kinderen van God, wij zuchten mee met die schepping. Want wij hebben net zo goed te maken met die zinloosheid waar we tegenaan lopen in deze schepping. Als het goed is, moeten we zelf zo meezuchten dat dat zuchten niet alleen maar een zuchten is van ellende, maar een zuchten van verlangen. Een rijkhalsend verlangen dat we inderdaad ons ernaar uitstrekken naar dat wat gaat komen, dat we daar naar uitkijken. Ja, de realiteit voor een christen is dat we met zinloosheid te maken hebben. Ook wij hebben te maken met pijn en lijden en ziekte. En wat ik daarna nu ga zeggen, zeg ik net zo goed erbij tegen mezelf als tegen u. Wij als christenen moeten goed nadenken over hoe we tegen dat lijden waar we mee te maken hebben aankijken. En in hoeverre we daardoor beïnvloed worden door onze maatschappij. Onze maatschappij doet er namelijk alles aan om lijden te voorkomen, om lijden weg te stoppen. Men is heel veel bezig met waar wij als mensen recht op hebben. En we weten er maar heel slecht mee om te gaan als we wel moeilijkheden wij ondervinden. Dan worden we boos, dan wordt ons onrecht aangedaan. Iets anders, en dat geldt zeker voor ons als christen, denk ik, is dat wij altijd proberen een betekenis te zoeken voor het lijden. We herkennen allemaal wel die vraag van, nou, waarom overkomt mij dit? En natuurlijk is er lijden waar we wat aan kunnen en waar we wat aan moeten doen. Er is lijden door de mens zelf gecreëerd waar we zeker wat aan mogen doen. En ook zijn er wel degelijk vormen van lijden, dat zien we ook in de Bijbel, die een betekenis hebben, die ons wat te vertellen hebben, waarmee God misschien wel wat duidelijk wil maken. Maar ik heb het even over het grote plaatje, over de algemeenheid. Van het grote plaatje zegt het God in de Bijbel dat de schepping aan de zinloosheid is onderworpen. Dus niet voor elk lijden is er betekenis. Maar is het eenvoudigweg het gevolg van wat de mens zelf gedaan heeft? Een onderwerp aan zinloosheid door de Bijbel zelf. Dat is de ene kant. Maar tegelijkertijd, hebben we net gezegd, gebruikt de Bijbel het plaatje van de barensnood voor het lijden van deze schepping. De schepping is in barensnood. Te midden van die zinloosheid waar de schepping aan is onderworpen, is er wel iets waarnaar wordt uitgekeken. Niet voor niets wordt namelijk het beeld van weeën gebruikt. Vaak voor een vrouw bij de valling zijn weeën enorm pijnlijk en enorm heftig. Over het algemeen. Maar die weeën, die werken wel ergens naartoe. Die hebben een doel. Een vrouw die bevalt is niet zozeer bezig met tegen de pijn te vechten. Die pijn die overkomt haar, daar kan ze niet zoveel aan doen. Nee, een vrouw die aan het bevallen is, is veel eerder bezig die pijn op te vangen. Om die pijn te incasseren. Want hoe pijnlijk die weeën ook zijn, die weeën werken wel naar iets toe. Namelijk naar de komst van het kind. En dat is in de eerste plaats hoopvol, omdat het kind er dan is, waarnaar zo lang is uitgekeken, 9 maanden. Maar is ook hoopvol, omdat ze weet dat dan de pijn van de weeën voorbij is. Dat er dan weer herstel kan komen. En soms denk ik wel eens dat wij als christenen te veel bezig zijn, de weeën die wij hebben in deze wereld, om die te bestrijden. Om die maar te proberen weg te poetsen. Maar weet u, dat is niet onze roeping. Onze roeping is het lijden van deze wereld te incasseren en te verwachten met volharding. Weet u, als de schepping al uitkijkt naar het openbaar worden van de kinderen van God, hoe zit het dan met het verlangen van de kinderen zelf? Dat is iets waar we ons wel eens af mogen vragen. En dat is waar ik naartoe wil werken, met dat misschien wat deprimerende verhaal van de zinloosheid van de schepping. Maar die werkt wel ergens naartoe. Want ik wil toewerken naar vers 18, waar we hebben gelezen. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons openbaard zal worden. Bent u er ook van overtuigd? Dat die heerlijkheid altijd groter zal worden. En daarmee bagatelliseren we het lijden van nu niet. We kunnen hierdoor enorm diepe dalen gaan. Maar de Bijbel die leert dat waar we naar uitkijken vele malen groter is en vele malen zwaarder is, weegt dan het lijden hier. Het is als een soort weegschaal. Als we de diepste lijden van deze wereld soms wel lijkt of de weegschaal enorm aan de andere kant op doorslaat, dan mogen we weten dat hoe dieper ons lijden ook hier is, de heerlijkheid zal altijd zwaarder wegen aan die schaal. Mijn vrouw en ik zeggen dat wel eens tegen elkaar als we met moeite te maken hebben. En dat je denkt van nou, het kan nu even echt niet zwaarder worden in dit leven. Tegen elkaar zeggen, moet je nagaan hoe groot die heerlijkheid zal worden. Die zal groter worden dan het diepste lijden dat we hier op aarde kennen. Hoe groot ons lijden is, de heerlijkheid zal altijd groter zijn. En als kinderen, als zoon, hebben wij een erfenis waar we naar uit mogen kijken. Die heerlijkheid die in ons vooruitschiet, ligt. Nou, ik heb al een aantal keren de term gebruikt, het openbaar worden van de kinderen van God. Nou, wat is dat eigenlijk, dat openbaar worden van de kinderen van God, waar de schepping naar uitkijkt? En het antwoord vinden we natuurlijk in de Bijbel zelf. Johannes beschrijft het heel duidelijk in 1 Johannes 3, vers 1 en 2. Daar zegt hij, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd worden. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten, als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. Weet u, die schepping die aan de zinloosheid is onderworpen en de mensheid die van God is losgesneden, die kent God niet. En omdat ze God niet kennen, zegt Johannes, snappen ze ook niet wat het betekent om Gods kinderen te zijn. Ze kennen niet die rijkdommen die wij kennen als wij wandelen met de Heer. Zij zien ons nog in hetzelfde lichaam als zij. Zij zien ons met dezelfde pijn en de ziekte als waar zij mee te maken hebben. Maar daar komt het. Als de Heer Jezus komt, als Hij geopenbaard zal worden, dan zal het ook openbaar worden wie wij zijn. We zullen net als de Heer Jezus een verheerlijkt lichaam krijgen als Hij geopenbaard zal worden. En Paulus noemt het in Romeinen 8 de verlossing van ons lichaam. Weet u, mijn vrouw heeft een chronische ziekte en ze vragen wel eens hoe het met haar gaat. Nou zegt ze, ik sta op de wachtlijst voor een nieuw lichaam. Het gaat komen. Hier op aarde kunnen ons heel heftige dingen overkomen. Maar weet u, te midden van het alles hebben wij wel een belofte. Wij hebben een uitzicht gekregen. De komst van het kind met een hoofdletter. De komst van de Zoon. En de vraag aan ons is, in dit leven met alles waar we mee te maken hebben, verlangen we daar nog werkelijk naar? Of hechten we ons maar aan wat ons hier zo kan bezighouden? Verlangen we er nog werkelijk naar? Naar het openbaar worden van de Heer Jezus. Naar zijn komst. En dat gaat veel verder dan alleen de verlossing van ons lichaam. Dat gaat inderdaad gebeuren. Maar er gaat nog veel meer gebeuren. Paulus heeft het in dezelfde Romeinenbrief over de aanneming van Israël. Die zal zijn als leven uit de doden. De Heer Jezus zal gaan regeren als koning van Israël. Met recht en gerechtigheid. En het volk Israël zal alsnog zijn kanaal van zegen voor de wereld worden. Dus niet alleen de verlossing van ons lichaam. Er volgt ook een verlossing voor Israël. Maar ook de schepping zelf zal daadwerkelijk verlost worden. De schepping zal van de vloek bevrijd worden. Ik denk dat we allemaal wel die tekst kennen van de wolf en het lam die samen zullen weiden. Over de woestijn van Israël, die zal bloeien als een roos. En zo nog veel meer profetie over paradijselijke kenmerken, over zoals het was in het paradijs, zoals het weer zal worden. Die vloek van de schepping zal ook bevrijd worden. Dat zal plaatsvinden in het Messiaanse Rijk, waar de Jezus zelf met een volmaakte regering zal regeren. Nou, om van al die dingen meer te gaan leren, zullen we de profetieën moeten gaan bestuderen. Het vooruitzicht kan ons helpen om met volharding te verwachten. Misschien wat oneerbiediger vergelijken. Maar weet u, als ik een vakantie plan met ons gezin, dan zit ik van tevoren al eens te kijken over hoe het daar zal zijn. Dan zoek ik eens op van, nou, hoe ziet die plaats eruit? Wat is er allemaal te doen? En dan heb ik eigenlijk al voorpret over waar we straks heen gaan. En ik wil daarmee niet oneerbiedig klinken, maar ergens hebben de profetieën dezelfde functie. Ze moeten een verlangen in ons uitwerken naar datgene wat gaat komen. Dat we hier al een voorproefje daar mogen van hebben, dat we daar al mogen genieten, ook al hebben we nog te maken met het lijden, met die ziekte, met die zinloosheid. Maar dat ze ons helpen herinneren, het gaat anders worden. We hebben een hoop om naar uit te kijken. Maar dit gedeelte gaat nog een stapje verder in Romeinen 8. Het doet toch meer dan ons aanmoedigen om uit te kijken naar dat wat gaat komen. We hebben gezien dat de schepping zucht. We hebben gezien dat Gods kinderen meezuchten met die schepping. Maar daarmee komen we bij het derde punt. Vandaag gaan we afsluiten, want er is nog iemand die zucht. De geest van God zelf. Paulus zegt het zo. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ja, inderdaad. Wij leven met die tekortkomingen, met de zinloze schepping. En we kijken uit naar wat gaat komen. Maar vandaag al wil God ons met zijn geest te hulp komen. Te midden van die zinloosheid. We hebben de eerstelingen van de geest, staat er in vers 23. Nou, de eerstelingen zijn bij een oogst. De eerste opbrengst van het land. Het eerste wat wordt opgehaald van het land. En daardoor weet je dat de rest gaat komen. Het is het eerste gedeelte van een veel groter geheel. Nou, zo hebben wij de eerstelingen van de geest. Door de geest in ons hart woont, kunnen we nu al zeggen, Abba Vader. Dat mogen wij al weten. Maar straks, dat wij de eerstelingen, maar straks zal het volledig geopenbaard worden. Dat wij kinderen zijn, dat wij Abba Vader kunnen zeggen en dan zal de wereld het zien. Maar die geest, die hebben wij al als een voorproef van wat gaat komen. Efeze noemt het zelfs een onderpand. Een garantie dat de rest ook gaat komen. En de geest kent dus, omdat hij bij ons iemand, die kent onze verzuchtingen, onze moeilijkheden, onze pijn, datgene waar we mee te maken hebben. Maar diezelfde geest pleit ook volledig naar de wil van God. En die kan die twee combineren. Dat datgene waar wij over zuchten, dat de geest zelf dat bij God de Vader brengt. Dus in tegenstelling tot het zinloze denken dat los is van God, hebben wij een verbinding met onze oorsprong door de geest die in ons woont. Sterker nog, te midden van de zinloosheid wil God nu al betekenis geven aan ons leven. Hij wil voor ons alles doen meewerken ten goede, staat er. Wat een belofte is dat. Maar misschien ook wel een belofte die vragen op. Is dan nu opeens alles wat er met ons gebeurt goed voor ons? Ook de dingen die soms zo zinloos lijken? Nou weet u, dit vers zegt niet dat alles wat ons overkomt goed is. Zegt ook niet dat alles wat ons overkomt een betekenis heeft. Nee, in de basis is die huidige wereld onderworpen aan de zinloosheid. En ik ben zelf opgegroeid met de NBG-vertaling. En die zegt dat God alles doet meewerken ten goede. Het is niet goed in zichzelf misschien alles wat ons overkomt. Maar God dwingt het als het ware om mee te werken. Als een functie te hebben voor ons. Het goede doel is ook niet dat alles voor ons opeens fijn en prettig wordt. Nee, het goede doel wat God ermee heeft is dat het past in Gods plan. En daarmee hebben we misschien niet altijd het antwoord vandaag. Maar we zullen het eens zien welk doel God ermee had. Om het heel praktisch te maken. Als ons dingen overkomen, ernstige ziektes, ongevallen, nare gebeurtenissen, hoeven we niet gelijk te denken, waarom laat u dit toe, God? Nee, als gevolg van wat de mens heeft gedaan, hoort het bij de schepping. Maar we mogen ons wel afvragen wat God ermee wil zeggen, of wat hij wil dat wij ermee doen. Want dat kan natuurlijk wel degelijk. Maar dat wil dus niet zeggen dat alles wat ons overkomt per definitie iets is wat God wil met ons leven. Maar tegelijkertijd mogen we weten, God doet het meewerken ten goede. Het werkt mee aan zijn grote plan waar wij ergens een plek in hebben. En wat dat goede geweest is, dat zullen we eens weten in de eeuwigheid. En dat is ook waar we naar mogen uitkijken. Dat is waar we aan mogen vasthouden. Wij mogen met volharding verwachten, zegt Paulus. Dus ga die profetieën bestuderen en laat het een verlangen in u aanwakkeren naar datgene wat nog gaat komen. En weet dat God weet wat ons tot die tijd overkomt. Met zijn geest inwonend weet hij wat ons bezighoudt. En die geest die zucht met ons mee, die pleit voor ons. En daarmee komt natuurlijk nog de rest van Romeinen 8 die we niet gelezen hebben, maar u thuis nog eens na moet gaan lezen. Naast de geest die in ons pleit, pleit ook de Heer Jezus zelf voor ons aan de rechterhand van God staat er. Wat een geweldige wetenschap om dat te weten. Niets kan ons scheiden van zijn liefde, staat er. Niets. Wat ons hier ook overkomt, niets kan ons scheiden van die liefde. Wat een positie hebben we daarin gekregen en wat een uitzicht hebben we. Ook al voelen we dat hier misschien niet altijd. Maar laten we vanuit die positie en vanuit die hoop ons leven inrichten. Zoals in de gemeente waarin ik ben opgegroeid, waar we altijd zeiden, we hebben het net ook gezongen. Maranatha, kom spoedig, Heer Jezus.